Zullen we maar eens beginnen? Ja, waarom ook niet? Goedenavond iedereen. Hè. Nou weten we alles wat er in Amsterdam gebeurd is. Was hem in een hoog zeg. In het panel zitten dit keer Heikelien Verheyen-Stuart, redactiesecretaris van Nemesis, een tijdschrift over vrouwen en recht. Von van der Biezen, advocaat van het advocatenkantoor Nieuwe Zijds. Elma Verheij, redactrice van Vrij Nederland. Elma, reacties gekregen op de bijlage van Vrij Nederland van vorige week over de WHO?
Ja, heel veel. Wat op zich natuurlijk heel prettig is. Heel veel mensen die zeg maar beroepshalve of gewoon geïnteresseerd ermee te maken hebben. En zeggen van nou, blij dat het allemaal nou eens op papier staat. En dat we een beetje begrijpen hoe het in elkaar zit. Maar het droevige van dit soort verhalen is natuurlijk dat je ook heel veel reacties krijgt van lezers die dan zelf met die WHO te maken hebben gekregen. Ja, en die dan onmiddellijk komen met hun integrale geval. Dat vaak beschrijven als van nou kijken ze even wat een willekeur mee hier overkomen is. En dan, ja, dan lees je dat en dan denk je van ja, daar is je geen willekeur overkomen. Ja, de willekeur van het systeem is je overkomen.
Ja, helaas.
En, de moeilijkheid van mensen denken dan van nou, het is die dokter geweest of die arbeidsdeskundige. Maar, en het is ontzettend moeilijk uit te leggen dat het gewoon aan de hele manier waarop die WHO georganiseerd is vastzit.
Goed. Henk Kool, journalist van NRC Handelsblad. Ik las, Henk, een stuk van jou in NRC. Frank Keulen, het geweten van de Amsterdamse Raad. Mag het volgende keer een tikje minder zijn, zeg.
Het
weten van de Amsterdamse Raad. Hoe moet de Amsterdamse Raad er dan al niet uitzien?
Nou ja, precies, zou ik zeggen. Maar ja,
waarom geweten?
Nou, er is één belangrijke reden voor. Ik bedoel, afgezien...
Omdat de rest gewetenloze schurken zijn of zo?
Nee, kijk, het punt is dat Frank Keulen een van de weinige mensen is in de Amsterdamse gemeenteraad die überhaupt ingaat tegen wat collegeleden, met name burgemeester Van Tijn, zegt. Hij is de enige die dat durft.
Mag ik daar iets op zeggen? Nou, mijn collega... Waar
nou, ik had jou willen vragen, Bob van Schijndel, raadslid van Links Akkoord. Hoe voelt het nu het geweten uit de raad te zien verdwijnen?
Ik heb het zo opgevat. Ze hebben het geweten dat hij er was, BMW. Want hij wist ontzettend veel. En hij wist heel goed de zwakke plekken van het BMW-beleid aan te pakken.
Goed. Hans Knoop, Public Relations Consultant. Menten overleden, Hans. Speciale gedachten erbij, gevoel? Of heb je het maar over je heen laten komen? Gisteravond nog op de Belgische televisie?
Draag geen rouwband, zoals je ziet.
Nee.
Ik vond het niet zo'n groot nieuws. Ik wist dat de man eens zou overlijden, ook hij. En voor mij was de zaak afgelopen toen hij werd veroordeeld en schuldig werd verklaard. En genoegdoening zie ik nu toch weer dat in ieder geval nu in de krant staat de oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Dat eerste, daar ging het om.
En zo zei het. Jet Isarin, publiciste. Hans Beugel, financieel economisch redacteur van NRC. Bernadette de Wit, freelance journaliste. Bob van Schijndel, ik heb hem net al voorgesteld. Theo de Roos, advocaat van het advocatenkantoor van Asperen, de Roos en Pen. En Jack, hij is woordvoerder van de politieke vleugel van de Amsterdamse kraakbeweging. We gaan het hebben over een publiciteitscursus. Wat is het geval? Op de gemeentebegroting van 1988, volgend jaar dus, heeft het college van BMW 40.000 gulden uitgetrokken voor een publiciteitscursus. En die cursus is voor BMW zelf. En zo is de cirkel weer rond. Nu zei Henk Hofland afgelopen vrijdag in het VPRO-programma Wel Ingelichte Kringen dat die 40.000 gulden besteed gaat worden aan stropdassen en schoensmeer voor het geachte college. Hoe wel ingelicht dat programma ook mag zijn, dit is beslist onjuist. Dat heeft gemeentevoorlichting mij op het hart gedrukt. BMW krijgen een heuse cursus. Hoe presenteer ik mij op de televisie? Ik wil dan Hans Knoop vragen, Public Relations Consultant. Kom jij voor 40.000 gulden nog uit je stoel?
40.000 gulden moet ik al hebben als ik de opdracht weiger. Dus ik denk niet dat ik in de markt ben. Nee.
Dit is peanuts. Om dat een heel college, zeker een Partij van de Arbeid college met wat CDA erbij, om dat echt een beetje...
Ik denk dat, even in alle serieusheid, ik denk dat een serieuze consultant die dit college wil gaan onderwijzen hoe je je boodschap dient te verkopen, want een ander woord is er natuurlijk niet. Het gaat om het verkopen van de boodschap. Veel werk aan dit college zal hebben. Als ik de samenstelling daarvan zie en zie wat ze er tot dusverre van terechtbrengen, dan lijkt mij 40.000 gulden inderdaad niet meer dan een voorschot.
Over de prioriteiten gesproken, Bob van Schijndel die wuift al. Zou een LOI-cursus rekenen bijvoorbeeld voor Walter Etty niet veel verstandiger zijn? Denk jij? 130 miljoen aan de stoper aan vergooid, even niet opgelet. Zou zeggen, rekenen jongen.
Ja, maar ze rekenen wel, maar ze rekenen verkeerd. Want als je dus ziet dat wij dus subsidie aanvragen...
Je kunt maar op één manier rekenen, dat is goed rekenen.
Ja, precies. Maar ook al reken je goed, dan kan je nog zeggen van... er liggen aanvragen bijvoorbeeld van initiatieven van gehandicapten in Amsterdam... die afgewezen worden vanwege de bezuinigingen. Er wordt bezuinigd op sociëteiten, clubwerk voor ouderen. Er is geen geld om meisjes die blijven steken in het LBO... via een project wat meer kansen te geven... Voor exact dezelfde bedragen worden dat soort aanvragen afgewezen. En dat BNW zichzelf dan een cadeautje doet in deze tijd van bezuinigingen. Nou, dat vind ik toch een beetje beneden alle pijl. Als je het afweegt tegen de behoeften van andere groepen. Die volgens mij veel duidelijker en ook politiek gehonoreerd dienen te worden.
Nou, laten we daar eens op verder gaan.
Ze willen die 40.000 gulden investeren om die bezuinigingen beter aan de mensen te kunnen toelichten.
Ja, het staat ook heel duidelijk dat het gaat om het beleid dus naar buiten toe... te vertellen op een goede manier.
Te verkopen. Ja. Zoals verkopen, Hans Knoop ook terecht.
Dat kun je ook zeggen. Maar ik vind dus ook dat het gaat niet om de presentatie. Het gaat om het beleid op zich. Als je beleid voert wat geaccepteerd wordt in de stad, wat goed ligt, dan hoef je dit niet te doen.
Dat wou ik nou juist aan Henk Kool vragen. Kijk, we hebben de hoofd van de gemeentevoorlichting, Aad van Kortenbergen, gevraagd. En die wilde hiermee niet discussiëren, niet met dit panel, want hij had het al... eens uitgelegd en dan moesten de mensen het maar begrijpen. Hij belde niet eens terug overigens. Je zou zeggen, die mensen hebben een publiciteitscursus nodig. Maar goed, een goed beleid verkoopt zichzelf wel, Henk.
Nou kijk, dat is nou het hele probleem. Ik ken een gemeente waar een wethouder voor werkgelegenheid twee dingen samen moest voegen. Namelijk het opknappen van de binnenstad en het stimuleren van de werkgelegenheid in die stad. Een heleboel verschillende ambtenaren waren daarmee bezig. Hij kreeg vreselijk veel informatie en wist bij God niet hoe daar een coherent van beleid van te maken. Wat gebeurde er vervolgens? Er werd voor 50.000 gulden een journalist ingehuurd. En die kwam op het lumineuze idee om een tweesporenbeleid in te voeren. Om twee klappen in één vlieg of één vlieg in twee klappen te vangen. Dat tweesporenbeleid is vervolgens dus verzonnen achter de tekst verwerken bij een journalist en door de wethouder in de gemeenteraad verdedigd. Ik denk dat dat te ver gaat, dat je dat niet moet doen. Want wat je eigenlijk zit te doen is een wethouder een tekstwijziging laten verdedigen in de raad, waar overigens ook weer werd geapplaudisseerd. Dus wat dat betreft die had de journalist het goed gedaan. Maar het gevaar daarvan is natuurlijk dat anderen, buitenstaanders, voor de show, voor de mooie verpakking, een beleid gaan ondergeschikt maken daaraan om op die manier maar politiek overeind te blijven. En ik denk zeker dat je op gemeenteniveau dan op de verkeerde weg bezig bent.
Het belang van propaganda is natuurlijk, moeten we niet onderschatten. Het is het uiterlijk vertonen, het is steeds belangrijker. Nu er een behoorlijk fatsoenlijk beleid steeds moeilijker te maken is kennelijk. Van bezuinig op bejaarden, anonieme dagvaarden. Kun je je anders voorstellen dat gemeente dit op een andere manier zou kunnen verkopen dan alleen maar via... meneer als Hans Knoop bijvoorbeeld? Want die zou dat goed kunnen.
Ja, het is al gezegd. Ik bedoel, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen.
Nou, je zou...
Als het beleid zou deugen, lijkt het me ook niet zo ingewikkeld om dat uit te leggen aan mensen. Het zal er wel mee te maken hebben dat binnenkort de lokale televisie echt van de grond gaat komen. En ze vinden dat ze hun haren moeten leren kammen daarvoor.
Nou, de motivering was met name dat ze op televisie leren presenteren.
Ja, dat
de woorden
televisie
van Aad van Kortenberg. En die heeft dat helemaal in zijn eentje verzonnen, deze cursus. Helemaal alleen. Ja, dat is erg
fantastisch.
Ja, vind ik ook. Maar verder niks aan toe, jammer zeg. 44.000 gulden gaan ze tegelijkertijd bezuinigen op hapjes en drankjes tijdens de nieuwjaarsreceptie. Nou, ik heb maar één vraag. Waar is die 4.000 gulden? Waar blijft die? 40.000 voor die cursus en dan 44.000. Wie? Even kijken wie gevat is aan deze tafel. Jet?
Voor initiatieven van gehandicapten nog 4000 gulden over misschien?
Nee, ik weet het
Even?
Ja, voor mij mogen ze die hele nieuwjaarsreceptie afsluiten.
Ja, nee, maar daar hebben we niks aan. Even kijken wie nu hier gevat is. Waar gaat die 4000 gulden?
Om dat gat van die 40.000 gulden alvast op te vangen. Want het zal meer dan 40.000 gulden kosten. Het zal ton nodig zijn om het rotte beleid te verkopen. Dus.
Of het is 40.000 ex-BTW, denk ik.
Ja, nou, dat zou kunnen.
Goed.
Stam.
Ja, wie? Hans Beuken.
Je weet dat ze 8 x 4.000 gulden nodig hadden om een boom spaanwater te
geven. Ja. 8 x 4.000. Dus dat worden 8 bomen die met spaanwater gevuld zullen worden. Ja, nou, dat is toch wel weer aardig om te weten. Goed, ander onderwerp. Tenzij hier iemand nog eens een gevat... Nee, ook niet. Nou, vooruit. Sociale advocatuur dan. Vorige week woensdag hebben krakers namens... de politieke vleugel van de Amsterdamse kraakbeweging... het advocatenkantoor van Asperen de Roos een pen bezet... en vervolgens een dossier van een cliënt van meester Pen meegenomen. Jack, jij bent woordvoerder van deze mensen. Waarom is dat dossier meegenomen?
Het dossier is meegenomen omdat de mensen die in het dossier staan... of deel uitmaken van het dossier... het gaat om proces verbalen in de zaak Nijmegen... Marienburgontruiming, mensen gearresteerd... 8 in getal. 6 daarvan hebben ontzettend veel verklaringen afgelegd. Erg lange pagina's, dossier. Het bestaat onder andere daaruit. Die verklaringen gaan over onder andere de kraakbeweging in Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, maar ook over Amsterdam. Ook worden personen daarin genoemd, organisatiestructuren blootgelegd, et cetera.
Belastend materiaal tegen andere krakers.
Precies. Ja. Wij denken dan in Amsterdam, als we dan horen wat daar aan de hand is en daar plaatsgevonden heeft in Nijmegen, is een goede zaak om even naar Nijmegen te bellen en naar die mensen die dus vast hebben gezeten en naar de mensen die hun verdedigen om te vragen of wij die dossiers kunnen inlezen. Om te kijken wat er dus dan over ons verteld is, zodat we ons daartegen kunnen wapenen eventueel. Die verzoeken zijn er ook geweest, daar is negatief op gereageerd. En aan de hand daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd... Oké, dan gaan we het, als we het niet goedschiks krijgen, dan maar halen, kwaadschiks. Dat hebben we dus vorige week gedaan. Dan zijn we naar het advocatenkantoor gegaan aan de Keizersgracht. Waar we wisten dat in ieder geval een groot gedeelte van het dossier zou liggen. Dat lag er dus inderdaad ook. Dat hebben we meegenomen, gekopieerd, teruggebracht. De kopie uiteraard niet. En die kopieën zullen gebruikt worden nadat ze gelezen zijn. En dat is gedeeltelijk al gebeurd. Voor een brochure binnen nu en een maand te verschijnen. Die zal gaan over het verraad in Nederland en met name in Nijmegen.
Nu zeggen iedereen die hier waarschijnlijk aan tafel, alle verstandige mensen... ja, het schenden van de privacy van het individu door de staat, daar zijn we tegen. Maar waarom hebben deze actievoerders wel het recht om de privacy van het individu te schenden? Want daar gaat het in feite om.
Ja, ten eerste zijn wij inderdaad dus geen men, we zijn een actiegroep. En wij denken dat alle informatie die nodig is om datgene te weten wat er in deze samenleving speelt, en met name als het ons beslaat, dat we dat op allerlei manieren boven tafel moeten krijgen.
Ook als het privacy van een ander
staat? Ja, daar is wat over te zeggen. Kijk, in het algemeen kun je zeggen inderdaad een geheimhoudingsplicht en op zich het heel discreet omgaan met dat soort papieren is denk ik heel logisch en heel normaal. En dat is ook denk ik wel toe te prijzen. Maar in dit geval gaat het om mensen die zichzelf daaraan ontrokken hebben als het gaat om geheimhouding en geheimhoudingsplicht. Want er is altijd nog een soort erecode in de actiebeweging. En trouwens vroeger op school ook al dat je niet klikte. En ieder die dan dat wel doet, dus die aan die geheimhoudingsplicht zichzelf onttrekt, die kan ook geen aanspraak maken op dat soort zaken. Daar komt bij, die dossiers gaan ook over ons, ook over mij. En dus is het ook mijn dossier en ik wil dat graag inzien. En met deze is dat gebeurd.
Theo de Roos, jij bent dus een van de advocaten van het advocatenkantoor wat bezet is geworden. Wat is het gevaar van het schenden van privacy, vind jij? Want ik mag aannemen dat je er niet voor bent.
Nee, daar ben ik zeker niet voor. Ik denk dat het, even afgezien van fysiek geweld... maar een van de meest agressieve en gevaarlijke soorten acties is. Zeker als het gaat om toch je eigen maatjes. Hè? Want voordat je iemand verrader kunt noemen... moet je er eerst zeggen, het is iemand van je eigen club. Advocaten die zijn sowieso al verplicht tot geheimhouding. Dat is niet alleen een erecode, maar dat is zelfs ook nog een officieel vastgelegde code. Maar wat de sociale advocatuur en ons kantoor betreft ook nog een driedubbele erecode. En die moeten natuurlijk ook pal staan voor de lijn die zij met hun cliënten, vooral in overleg met die cliënten, op aanwijzing van die cliënt uitstippelen. Als er op een gegeven moment een belangentegenstelling is of een ruzie van die cliënt met een ander binnen dezelfde beweging, nou dan kan dat natuurlijk natuurlijk besproken worden met die cliënt. Dat zal ook gebeurd zijn. Maar als dan die cliënt, hè, de klanten van Penn en andere sociale advocaten daar in Nijmegen en Arnhem, als die dan zeggen van hoor eens, wij vinden dat we de lijn van onze verdediging zo en zo moeten uitstippelen, dan hebben wij ons daar volstrekt aan te houden. En voordat je dus ertoe overgaat om in te breken in die geheimhouding en dat op straat te gooien, en dan omdat je meent dat je enig verraad aan de kaak moet stellen, moet je toch eigenlijk wel je gerealiseerd hebben dat je daarmee je hele eigen beweging op straat gooit en dat je van die fundamentele rechten voor iedereen en ook voor je eigen maatjes als de privacy, dat je die met voeten treedt. Dus ik vind het een van de meest agressieve en naargeestige vormen van actie.
Jack.
Ja, ik kan daar weinig over vertellen hoor, over al dat soort verhaaltjes van de heer Roos. Die heeft dat vorige week ook al gedaan voor de uitzendingen van Radiostad. Laat ik in ieder geval dit zeggen, dat in het geval nogmaals van de mensen die dus geluld hebben in Nijmegen en dan meer dan over zichzelf, maar ook met name over andere personen en over organisatiestructuren, dat dat op straat is gegooid. In die zin gegeven is aan de politie en justitie. Die hebben die dossiers al maanden in hun bezit. De zogenaamde maatjes die hebben dat dus niet, kunnen zich ook niet daartegen wapenen. We hebben dus in feite, om het zo maar te zeggen, aan de politie te danken dat er nog geen mensen zijn gearresteerd. Alhoewel het natuurlijk altijd nog kan komen. En het is natuurlijk een logische zaak dat mensen die nog actief zijn en willen blijven, zich tegen dat soort zaken willen wapenen.
Nou staat er in de persverklaring van jullie, elke zichzelf respecterende actiegroep kan geen verraders in haar gelederen tolereren. Met alle middelen moeten deze lieden aangepakt worden. En ieder die verraad niet afkeurt en de verraders steunt, schaart zichzelf op één lijn daarmee en verwordt tot actiedoelwit. Einde citaat. Jack, kom op nou. Dat kun je niet menen. Je kunt niet zeggen van dat je alle middelen kunt gebruiken tegen elk doelwit.
Zoals je weet wordt elke verklaring, zeker de laatste tijd die gemaakt worden, gechargeerd gemaakt. En zo komen ze ook natuurlijk in de media. Dat weet je hoe dat werkt. En dat is met deze verklaring net zo gebeurd. Dat wil overigens niet zeggen dat als blijkt dat nu zijn de dossiers inmiddels dan al op tafel gekomen. Als die er niet waren gekomen, dat inderdaad allerlei manieren nog verder dan dat. Dus die bezettingsactie en het ophalen hadden moeten bedenken om dat boven tafel te krijgen. Gelukkig is het op zo'n manier verlopen, alhoewel het ons betreft nog veel rustiger had gekund. Het is aan de anderen uiteindelijk die ons zover drijven waar we heen moeten om het ook boven tafel te krijgen.
Ja, maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid.
Tuurlijk hebben wij die, niet nemen we ook in dit geval.
Von van der Biezen.
De kleinen zijn niet alleen gechargeerd, maar de acties ook. En dan zeg ik het nog vriendelijk, denk ik. Ik vind het echt een bezopen actie. En ik vind die hele verradersdiscussie binnen de beweging al bezopen, maar dan moet de beweging zelf maar oplossen.
Ja, maar daar hebben we niet zoveel aan.
Pietje Bel spelen in de tijd. Het is echt
maar,
een spannend
gedoe. Die actie waar we het dan nu wel over hebben, ja. Ik wou het ook niet over die verradersdiscussie hebben. Dat vind ik een bezopen actie. Ik vind, je kunt kritiek hebben op mede-actievoerders. Ik denk dat het geen mede-actievoerders zijn, als ik jullie hoor, maar op andere actievoerders. Je kunt kritiek hebben op advocaten, allemaal best. Het mag ook best hevig aan toegaan, helemaal geen moeite mee. Maar wat hier gebeurt is iets heel anders. Iedereen die bij een advocaat hulp vraagt, die legt daar zijn of haar hele hebben en houden neer in de vaste overtuiging dat het daar in goede handen is en dat het daar vertrouwelijk behandeld zal worden. En de advocaat is ervoor om dat vertrouwen te beschermen. En alle actievoerders, ook de actievoerders uit de zogenaamde politieke vleugel van de kaartbeweging, hebben er ook belang bij dat hun hebben en houden niet op straat komt te liggen via het advocatenkantoor. Nou, op die elementaire functie van een advocaat heeft dan de zogenaamde politieke vleugel hier een aanslag gedaan. En ik vind het echt een bezopen actie. Die is ook niet te rechtvaardigen.
Nou, de rechtvaardiging ook, is dat ook zij zelf in die dossiers voorkomen.
Nou, ik ken die dossiers niet. Ik weet niet of dat zo is.
Ga er even vanuit dat het waar zou zijn. Zou het dan wel kunnen volgen?
Nee, dan nog niet. Dan moeten ze maar proberen op een andere manier dat die informatie.
Wees dan eens constructief. En welke manieren bedenk je dan? Als er brieven gestuurd worden?
Ben jij maar eens creatief.
Ja, maar hoe dan?
Wij kunnen creatief zijn. Een van die creativiteit is geweest.
Ja, wees eens fatsoenlijk voor de verandering.
Eerst allemaal allerlei achterbakse wegen.
Wacht even, niet allemaal tegelijk.
Niet creatief om eerst langs allerlei achterbakse wegen bij advocaten de dossiers te
pakken. Nee, maar je stelt.
En dan vervolgens, als je je zin niet krijgt, omdat die advocaten terecht zeggen, luister eens, Bij mij is dat in vertrouwelijke handen. En daar blijf jij met je poten van af. Om het dan onder dwang daar te gaan ophalen. Dat is niet creatief en het is ook niet constructief. Het is gewoon bezopen.
Elma even en dan Jack.
Ik wilde Jack iets vragen. Ik ken de zaak niet precies. Ik ken niet alle details. Ik weet niet wat er precies verraden is of niet verraden is. Maar een verradersdiscussie, hè, dat doet mij echt denken aan oorlog. En mensen die wat zou ik zeggen, gevaar voor hun leven lopen, et cetera.
Van het boekje van Koos van Zomer over
Is het Ken. Oorlog?
Nee, niet dat het oorlog is. Ik denk alleen wel dat het zo is dat als actievoerders, niet alleen ik, maar meerdere...
Ja, maar als jij
algemeen,
zegt dat alle methodes...
antwoord geven.
Ja, oké. Okay.
Dat er meerdere actievoerders zijn, waaronder wij... die kiezen op bepaalde gronden de wet te overtreden. Hè? Wat kraken is nog steeds in zekere hoogte legaal... maar in ieder geval stenen gooien bijvoorbeeld niet. Heel veel actievoerders in het algemeen, ook wij, hebben al gezegd... dat is een legitiem middel om je te verdedigen tegen ontruiming. Daarmee overtreed je de wet. Er zijn ook mensen die zeggen van er kan zelfs meer aan stenen gegooid worden... bijvoorbeeld Molotov cocktails om iets te noemen. Wat ook herhaaldelijk gebeurd is in het verleden. Bijvoorbeeld vorig jaar is dat gebeurd bij een ontruiming. Daarop is iemand uiteindelijk, een groep mensen zijn gearresteerd... En de politie had amper bewijs. Uiteindelijk is op het verklaring van een ander... die in die groep zat, die verraad pleegde, om het zo te zeggen... is precies op die ene verklaring is iemand veroordeeld tot 8 maanden. Natuurlijk is het dan geen oorlog, maar het is dus wel... iets anders dan een spelletje met knikkeren. De inzet is steeds hoger. En dan kun je het niet veroorloven om te zeggen van... lul maar raak wat je wil. Dan moet je zeggen nee. Ten eerste, die mensen behoren niet meer aan actie mee te doen. Dat is voor de toekomst. En voor die mensen die het al gedaan hebben... dan moet je inderdaad toch iets van een bepaalde soort... sanctie bedenken.
Wat je net denkt, dan heb je ontzettende pech... maar dat geeft je nog niet het recht om een dossier te stelen.
Wie geeft mij wel
dat zul je toch andere recht. Middelen moeten bedenken om die fatsoenlijk te zijn.
Dat bepalen wij natuurlijk.
Hans Knoop.
Dat grond.
Hans Knoop.
Waar
stop je dan met je sancties?
Waar stop je met je sancties?
Zijn van het die vraag wordt middelen. Al jaren gesteld, ja. Ook in het algemeen om actie voeren. Waar stop je? De gewonden en ook de doden is aan onze kant altijd gevallen. Niet aan de andere kant.
Utopische mensen, Sovjet zijn ook. Als wij de macht hebben, dan wordt de wereld fijn. En zo gaat het met al dat soort utopieën. Het is gewoon bekend dat het gewoon niet zo werkt.
Wat is de zin van het weten wat die verraders volgens jullie, dus voor mij tussen aanstekens, zeggen? Hetzelfde discussie hebben we vorig jaar of jaar daarvoor gehad. Toen bekend werd gemaakt door justitie dat van nu af aan het slachtoffer, geloof ik, naam en adres van de verdachte bekend zou worden gemaakt. Ja, mensen zoals jij en ik zeggen dan ho, afgelopen, klaar. Een verdachte heeft er recht op dat hij enigszins beschermd is. Zeker tegen mensen die zo wraakzuchtig zijn veelal als de slachtoffers. Hoe terecht, emotioneel, et cetera ook. Maar het wetboek van strafvordering is dan zo geschreven... dat in ieder geval die verdachte die al door de staat wordt aangepakt... enigszins kan worden afgeschermd verder.
Nu, je hebt het over individuele mensen, Heikelien. Je hebt niet over een actiegroep.
Nu krijg je hetzelfde. Jullie hebben ongetwijfeld er belang bij om te weten wat er in die verklaringen staat. Maar ik vraag me toch af wat je er tegen kunt doen. Want ik kan me echt niet anders voorstellen dat je zegt... Nou weet ik wat die verraaier, tussen aanstekens voor mij, heeft gezegd. En we gaan hem te grazen nemen. Want via het strafrecht krijg je het dan toch wel. Als hij heeft gezegd, Jack die stond daar... sloeg iemand zijn hersens in, ik noem maar wat. Of hij is ontzettend te gooien, of hij wierp een Molotov cocktail... en ik zag hem aansteken, et cetera. Dan kan je toch niet veel anders doen dan hopen dat ze of hem niet geloven... of dat het bij één getuige
verklaring
blijft.
Maar daar gaat het dus ook niet om. Het gaat erom dat er meer verteld is... dan alleen maar om 1 of 2 personen voor de rechtbank te krijgen... om ze daarna veroordeeld te krijgen. Het gaat om dat er organisatiestructuren... wat meer mensen gedaan hebben, ook in niet direct strafrechtelijke zin... maar wel in historische zin, verteld is door die mensen.
Ja, maar dan blijft de vraag, Jack, dan blijft de vraag, wat doe je dan?
Lezen, en ik moet niet vergeten, er wordt wel gedaan alsof het een soort spelletjes van me mee bezig zijn. Maar we zijn al jarenlang actie aan het voeren. En natuurlijk is het toch zo, dat kan niet ontkend worden... dat je een bepaalde soort manier van tegenstander bent tegenover elkaar. En dan is het in feite toch een bepaalde soort strijd die je voelt.
Wat doe je met het weten? Kijk, jij weet hoe je organisatie in elkaar zit. Dus daarom hoef je niet te lezen wat zij
zeggen. Nee, maar het is natuurlijk wel handig om te weten wat zij nog meer verteld hebben... dan de politie al weet natuurlijk. Je gaat ook de politie niet alles vertellen. Meer dan noodzakelijk is, denk ik, in dat geval.
Ik heb nog een andere vraag.
Nee, Hans Knoop.
Ja, ik wou een opmerking maken aan het adres van Von. Het zal hem niet verbazen dat ik voor de actie geen enkele waardering heb. Maar ik sta toch wel een klein beetje verbaasd van de verontwaardiging aan jullie kant. Jullie hebben sinds jaar en dag de meest schunnige acties van krakers... ook in dit forum altijd verdedigd als het andere betrof dan collega's. Nu zijn jullie zelf het slachtoffer van krakersactie... en nu lopen de krokodillentranen in grote... beken langs de wangen. Want nu betreft het geen huiseigenaren waar de rechten van worden ontkracht. Nu betreft het advocaten zelf. En nu is plotseling de boot aan. Ik vind het toch wel een beetje overdreven.
Fantastisch is in deze discussie dat meneer Kortas Altes en Hans Knoop en Jack elkaar volledig vinden. Want die... dat zijn twee verschillende discussies. Met de
niet te ingewikkeld, gewoon de rechtelijke...
Nou zeg, met de verdachte, met de dader verdedig...
Wel ingewikkeld hoor.
Met de verdachte verdedig je de daad. Dat is een vast cliché. Hè? Dat wordt zo vaak aan advocaten verweten dat als ze een verdachte verdedigen, dat ze ook de daad verdedigen. En het vaste cliché is, en dat komt dan dus van Kortas Altes en Hans Knoop nu en ook van Jack, als je als advocaat optreedt voor iemand, dan ben je het met hem eens, dan verdedig je alles wat hij doet, et cetera. En ik vind,
Kersting heeft bij herhaling in dit forum de gelegenheid gehad om ook buiten de rechtszaal, mag ik even uitspreken, om ook buiten de rechtszaal zijn sympathie te uiten, niet alleen ten opzichte van de juridische situatie.
Ja, maar Hans,
situatie.
Dan begrijp je het toch helemaal niet waar het over gaat.
Waarom gaat is het altijd een ander soort betrokken dan om de advocatuur dat, jij nu gaat, deze kraker had verdedigd?
Nee, wacht even. Het gaat er niet om dat nu advocaten uit onze eigen kringen worden lastiggevallen. Of dat het ze wordt moeilijk gemaakt. Ik bedoel, dat zou ik misschien niet leuk vinden. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat erom dat er hier dossiers van cliënten die zich bij onder advocaten bevinden, dat die worden gejat onder dwang. Dat is iets anders dan een verfbon tegen de raam van iemand.
Of defensiegeheimen ontvreemen die geheim gehouden worden voor mensen.
Dat zijn volstrekt andere zaken. Ik zei net in het begin ook, het gaat hier om het aanpakken van de meest elementaire functie van een advocaat, namelijk dat hij een vertrouwenspersoon is voor zijn cliënten. En die actievoerders die nu vinden dat ze dat moeten doen, die moet je horen als hun informatie uit een advocatenkantoor op straat komt.
Ik vind het een procesverbalen, dat weet je ook. Die zijn regelmatig bij elke actie die er is, zijn die openbaar. Zelfs media kan het inzien. En ze horen het ook. Als je een politiek actievoerder bent, dan kies je, in ieder geval zeker in de kraakbeweging, dan kies je van een uitspreker. Dan kies je voor een openlijk actievoeren.
Kletskoek.
Iedereen kan lezen over datgene waar
het hoort helemaal niks. Zo, wat er zo hoort, en daar heb ik het over, en daar ga je vrolijk voorbij, is dat de spullen die een advocaat van een cliënt in zijn of haar dossierkast heeft, dat jij daarvan afblijft en ieder ander...
Ja, dat vind dat, jij. Dat alleen wij vinden dat is niet zo.
Dat vind ik niet alleen. Daar gaat het juist over.
Maar ik heb nog één vraag. En Jack, hoe ver verwacht je dat de advocaten die volgens jullie dan wel deugen, en volgens mij is in Amsterdam nu nog zeggen en schrijven eentje...
Nou, ik denk dat het meerdere zijn, hoor, wat dat betreft. Ik ben een stuk optimistisch.
Moet je maar even de naam publiceren. Ik kan nog maar één vinden in jullie krantje. Maar hoe ver verwacht je dat die advocaat gaat bij het beschermen van jullie dossier? Want ik moet je zeggen dat ik vind dat het kantoor van Van Aspen nog behoorlijk soepel is geweest. Ik denk dat ik eigenlijk, als ik cliënt was in een politieke zaak, hè, nou heb ik het nog niet eens over een gewoon zaakje, maar als ik in een politieke zaak verdachte was, dat ik van mijn advocaat zou verwachten dat hij zo ongeveer alles deed, om in jouw termen te blijven, om dat dossier binnen zijn huis te houden.
Nou ja, als jij dan bedoelt dat men daar in strafrechtelijke zin ons aan zou moeten pakken, dan wat dat betreft, wij zijn zeer bekend. Iedereen weet wie daar ongeveer langs van de actie heeft meegedaan.
Kom op,
en
serieus.
Wij staan daar graag in behouden van processen.
Onzin.
Dat betreft.
Nee, dat is geen antwoord. Ik vraag helemaal niet of je...
Ik zeg in die gevallen die individueel zijn en die niets met actie te maken hebben, vind ik sowieso voor 100% dat die dingen geheim zouden moeten blijven. Als het gaat om actievoerders en actievoerders die ook pretenderen
in
beweging te horen,
vind
ik dat soort zaken openbaar moeten zijn. Als het ook gaat om over openbare zaken die te maken hebben met een actie.
Dat maak jij toch niet uit?
We hebben het al uitgemaakt, we hebben het al gedaan. Vorige week. Je kunt natuurlijk wel zeggen van je mag dit niet.
Jullie spelen
gewoon. Wij hebben het vorige week al gedaan. Dus het is niet iets praten over utopisch.
Nee,
dat is
nee, dat weet ik.
Dames en heren, laat mij even testen. Is het nou afgelopen?
Je kan hier beter schreeuwen, er is hier meer zuurstof.
Nou, ik denk dat Hans Knoop wilde aanstippen de selectiviteit in de houding van advocaten. En ik zou eigenlijk aan Stan even dat geval van die advocaten die verkrachters niet wilden verdedigen. Is dat ook niet een selectieve houding van advocaten? Moet je dat niet...
Iedere
advocaat selecteert.
Hetzelfde kantoor waar wij binnen zijn geweest, verdedigen ook juist dat soort zaken waar wij ook zo'n bepaalde mensen...
Ik ben het best met Hans Knoop. Hans Knoop heeft volgens mij in die die zin wel gelijk. Dat ik herinner mij de discussie die we hier een tijd geleden hebben gevoerd over bijvoorbeeld naar aanleiding van Hans Kokzaak, krakers die dan zeg maar individuele politieagenten begonnen lastig te vallen, ruiten ingooien, et cetera. En toen moesten wij enorm veel begrip opbrengen voor het feit dat mensen nu eenmaal zo ver gaan. En dus in die zin vind ik het wel degelijk een selectieve verontwaardiging. Ik vind dat ik dat mag zeggen, want ik was ook tegen de acties tegen politieagenten.
Laat mij nog een citaat geven. Het komt uit Stadsnieuws, de stedelijke kraakkrant en spreekbuis van de Amsterdamse kraakbeweging. Er staat het volgende citaat van Lenin en de onderzoeksgroep naar verraders, een restant politieke kraakbeweging, staat eronder. Wij gaan in een aaneengesloten groepje langs een steile en moeilijke weg, elkaar stevig de hand reikend. Wij zijn van alle kanten en door vijanden omringd. En bijna moeten wij onder spervuur marcheren. Dat is eigenlijk een beetje op de achtergrond het beeld wat opdoen, Jack. Een soort geïsoleerd raken.
Een citaat van Lenin, wat misschien woordelijk gezien zeer aaneensluit wat er tegenwoordig gebeurt. Letterlijk gaan vertalen als het gaat om die mitrailleurs of zo? Of?
Nee,
dat is toch niet
ik schrijf het niet. Ik schrijf het niet. Ik citeer alleen wat
voorbaar. Maar ook het citaat kunnen verkrachten naar deze huidige tijd had ook gekund. Wij vonden het citaat op die manier passend.
Ja, maar dat bedoel ik juist.
Dat in overdrachtelijke zin iets anders bedoeld wordt dan in de praktijk nu gebeurt. Dat moet men maar voor lief nemen. Men moet maar lezen wat de strekking van het verhaal is. En niet dat ene zinnetje eruit ligt.
Ja, maar waar hieruit spreekt.
Ja, want maar we zijn nog in discussie.
Het gaat wel verder.
We moeten in discussie hier proberen te blijven met elkaar.
Precies.
Want het is natuurlijk ook onzin om weer anderen te isoleren. Ook al ben je het er niet mee eens. Dus ik vind op zich
nee, maar wat ik probeer te vragen namelijk hieruit is, dwing je jezelf niet in een isolement op deze manier?
Nee, ik geloof daar niet in. Ik ben nog steeds dagelijks actief in mijn buurt. En van dat isolement merk ik inderdaad niets, omdat het ook een isolement is, omdat het dagelijks aan gewerkt wordt om juist te zorgen daar waar er mensen zijn die het isolement eventueel zouden proberen te creëren, dat niet te doen. En daar zie ik dus geen enkele reden en aanleiding toe.
Groepsdynamische disciplinaire maatregelen, goed.
Nee hoor, ik weet of normale buurtgroepen.
Maar wat ik me afvraag, wat de consequentie is van wat jij zegt, is dat actievoerders, echte actievoerders, goede actievoerders, geen privéleven dus eigenlijk hebben. Is dat zo?
Als het gaat om de actie en het publiekelijke dingen aan de kaak stellen, niet nee. Daarnaast heb je natuurlijk een ander gedeelte. En daarvan hoop je dan maar dat in dat privé mag blijven.
Ook geen eigen verantwoordelijkheid.
Of een eigen mening.
Ja, juist wel. Daar spreken we juist mensen op aan als ze inderdaad een verraad hebben gepleegd. Dus inderdaad een eigen verantwoordelijkheid.
Onze cv-ketel is een jaar of 12. Wat nu als iets vandaag of morgen begeeft?
Goede vraag voor uw gasbedrijf. Wij vertellen u graag over de verschillende soorten cv-ketels. Over zuinige en heel zuinige ketels en waarom de ene meer kost dan de andere. We helpen u graag bij uw keuze, want we doen graag wat meer dan alleen gas leveren. Uw gasbedrijf adviseert.
Als ik iets lekkers wil drinken, neem ik een bessen of een citroentje van de Korenaar.
Nou, ik wil wel een vieux of een jenever van de Korenaar. Proef en vergelijk.
De Korenaar wint altijd.
Mam, we ruimen zelf wel op.
Ach, die schatten. Het is gelukkig niet nodig. Want stofzuigen met mijn Turbotronic van Electrolux is zo gemakkelijk. Automatisch regelt hij zijn zuigkracht. En op lastige plekken even een druk op de turboknop op het handvat en ik heb extra zuigkracht. Bukken hoeft niet meer.
Electrolux, je beste hulp uit Zweden. Electrolux.
Zes uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Minister Brax heeft het visserijbedrijfsleven uitgenodigd vrijdag op zijn departement te komen praten over een eventuele financiële vergoeding aan vissers die hun persoonlijke kwotum aan Schol nog niet hebben opgevist. De rechter heeft de staat vorige week in kort geding tot zo'n gesprek gedwongen. In het vonnis werd overigens niet gezegd of de staat verplicht is een vergoeding te geven. Volgens het departement van Landbouw en Visserij zal vrijdag worden bekeken hoe de
luiden van het gaat goed, er wordt gebouwd, meer werk. Jij hebt die andere kant laten zien.
Ja, er was bijvoorbeeld ook een behoorlijke structurele werkloosheid. En er was een werkverschaffing, dat is voor de oorlog. Het heet alleen geen werkverschaffing, het heette DUW, dienstuitvoering werken. En daar was van alles aan te zien. Zoals hier bijvoorbeeld in het boek een hele stroom fietsers die langs een kronkelende weg door het Groningse landschap langs het koolzaad rijdt. Dat zijn slikkenarbeiders. Die staan de hele dag met lieslaarzen aan in de slikken buiten dijks voor de landaanwinning. En hier demonstreren ze voor het behoud van de vrije zaterdagmiddag. Die wilden ze afpakken. Dat is in 1949. Mm-hmm. Andere foto is. Dat doet eigenlijk. Voor mezelf is het altijd een foto. Het zou net een concentratiekamp kunnen zijn. Een hele rij mannen die een hele steile plank oprijden met kruiwagens met zand. Dus ook voor de duw. Die graven een kanaal. Het ging natuurlijk best met dreklijns, maar dit was veel goedkoper.
Maar hoe werkte dan? Wat dan? Je zegt dat was een soort met van werkverschaffing?
Ja, dat was werkverschaffing. En dat gaf de duw, dienstuitvoering werken, dat gaf de heidemaatschappij en de grond mij.
En dan werkten ze tegen laagloon?
Ja, dat gaf die bedrijven de mogelijkheid om voor weinig geld projecten uit te voeren.
Dat was in de optimistische wederopbouwtijd?
Ja, zo was het.
Dat soort dingen heb je veel gefotografeerd. Woningnood ook, hè?
Ja. Woningnood was natuurlijk ook... Kijk, dat er woningnood was, dat was natuurlijk geen wonder. In de oorlog was er niks gebouwd. Er was veel gesloopt, veel kapot. Het volk had natuurlijk toch uitgebreid. Maar dat het zo schrijnend is gebleven, dat.
Je ziet hier een prachtige foto van een gracht met daarin een heel klein bootje waarin een vrouw en kind wonen. Eén kamertje van, ik schat 1,50 bij 2, geloof ik. Waar is dit?
In de Leidmansgracht in Amsterdam. Verder zijn er huisuitzettingen. Even kijken. Hier, een gezin op straat. Op de Lindengracht is het, denk ik. Ik weet eigenlijk niet heel zeker of Lindengracht een Westerstraat is, maar... met hun boertje op straat gezet. En als je dan weet wat voor woningen of die mensen woonden, die zijn gebouwd omstreeks de eeuwwisseling. Zoals hier in de Pijp bijvoorbeeld, waar gezwendeld werd met heipalen. Vaak gingen alleen de koppen maar de grond in, of de palen werden door het midden gezaagd en gingen voor de helft de grond in. En,
want het was goedkoper?
Ja, het was goedkoper. En 50 jaar later moest er haastig gestut worden om instorting te voorkomen. Maar die woningen die hadden natuurlijk al lang hun geld opgebracht. Maar als mensen een paar weken over tijd waren met huur, dan gingen ze wel op straat. Er was hier een gezin in de tweede Lerik Dwarsstraat. Staat op straat. Nou,
je bent daarna voor bedrijven gaan werken. Ja. Was dat niet moeilijk? Dat je dan, in tegenstelling tot wat je daarvoor deed...
Eigenlijk niet. Nee hoor. Het is, ik heb voor bedrijven ook gewoon gefotografeerd wat ik zag. Het is documentaire fotografie. Dat ben ik blijven doen. En dat is zo goed mogelijk laten zien waar je mee bezig bent. Wat je aan het fotograferen bent.
Maar inhoudelijk gezien ben je toen dus van het ideaal de waarheid naar het geld overgestapt.
Nou, is zo, dat kun je misschien wel zo zeggen. Maar het is wel zo dat je dat werken voor weinig geld... moet je natuurlijk ook echt het gevoel hebben dat wat je doet, dat zin heeft. En dat had het eigenlijk niet meer.
Hoeveel verdiende je daar, is een vraag maar.
Nou, ik weet dat toen ik er kwam, kreeg ik 55 gulden in de week. En toen ik wegging, was het geloof ik iets van 85. En dat was in 60.
Denk je dat als we het over de fotografie van vandaag de dag hebben, dat die weggedrukt zal worden door moderne media, zoals film en tv?
Nou, dat geloof ik niet. Ik wil fotografie is natuurlijk hier uniek. Dat het de tijd stilzet. Zodat je, het is minder vluchtig. Je kunt het op je gemak bekijken. Het is gewoon een ander medium.
Zou je vandaag de dag nog persfotograaf willen zijn?
Nee, liever niet. Daar ben ik te oud voor.
Nooit last gehad van de tijdsdruk als persfotograaf? Je moest altijd ontzettend racen. Dat moet toch ten koste gaan van de kwaliteit van je foto's?
Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet ten koste van de kwaliteit te gaan. Ik bedoel, die foto die duurt toch vaak maar 100ste seconde. Dat is vaak alleen wel zo. Dat als je bij een actuele toestand was, vooral ongelukken, scheepsrampen, branden, dan zat je wel te kijken of het nog mee kon in de stadseditie. En dan wist je dus precies, of je hield je klokje in de gaten, dat je hoe lang je kon blijven staan fotograferen. Maar dat maakte niet uit of dat die foto's minder werden. Nee, het is ook een kwestie van ja, dat is altijd zo. Ik bedoel, als je op een gegeven moment, kan best zijn dat je weg bent, dat er nog iets heel spannends gebeurt. Dat is zo. Maar zolang je er staat, fotografeer je natuurlijk net zo rustig als dat je. En dan is het in je auto gaan zitten of op de motor en hard rijden. Dat is het gewoon.
Misschien dat je nog één prachtig.
Nou, dat is ook leuk. Dat is Ajax Feyenoord. Dat is natuurlijk iets anders dan, hoe heet het nu? Die tribune, hoe noemen ze dat ook weer?
F-side.
De F-side, ja. Dat ging wel een beetje anders toe.
Gemoedelijker, hè? Een hele gezin. Dan zie je
in de stromende regen spannen zeiltjes over zich heen. En ja. Er zijn er ook die staan helemaal zonder beschutting te genieten. Nou, het boek is natuurlijk iets anders dan de. Dat gaat wat verder door. Het is nog wel leuk om even wat van te laten zien. Dat is mijn kleindochter die op de eerste dag dat ze naar school ging de arm brak. Dat is in 84 geweest. Dit is op het Museumplein. Ik ben bang. Op een bord.
Demonstratie tegen de kernwapens.
De kernwapens. Hier 5 kruisen voor de Amerikaanse ambassade op het Museumplein. De televisieploeg van Koos Koster. Hans ter Laag, Koos Koster, Joop Willemsen, Jan Kuiper. Joop Willemsen was een goede vriend van me, filmen. En dat is het laatste in het boek. Dat is een echte wildernis in Zweden. Waar de sneeuw over een wilde rivier valt.
En daar woon je nu?
Daar woon ik nu.
Waarom?
Ja, het is er heerlijk wonen. De kinderen wonen er, kleinkinderen. In een provincie wonen we die zo groot als Nederland. 285.000 mensen wonen. Dat is wat anders dan die 15 miljoen hier.
Mis je het grote stadsleven niet?
Nou, ik heb eens een keer een uitspraak gehoord over de radio van Kees Notenboom. En die zei op een goed moment, liever heimwee dan Holland. Het is niet zo dat ik een hekel aan Holland heb, helemaal niet. Ik vind het geweldig om hier te komen. Maar het is echt, als je daar een tijd zit, dan merk je weer hoe ontzettend vol het is. Dat is wel zo.
Ja, dat was Dolf Kruger in gesprek met Jan Mon. De expositie van de foto's van Kruger in het Amsterdamse Historisch Museum. Die expositie is dagelijks te bezichten tussen 11 en 5 uur 's middags. We sluiten dit ochtenduur natuurlijk af met het weer voor vanmorgen. Dag Arie Steenhuis.
Goedemorgen.
Hallo. Vertel het eens.
Tim. Het is een onstuimige nacht geweest, maar dat is gelukkig voorbij. We hebben nu een noordwestelijke wind. Die gaat krimpen naar een west-zuidwestelijke wind. Windkracht 4 op het ogenblik wordt windkracht 5. Er kunnen wat opklaringen komen, al zijn het kleine, in de tweede helft van de morgen. Een kans op buien tegen de middag. Een temperatuur die nu 8 graden is en oploopt naar 10 à 11 graden.
Het is op zich vrij zacht weer, hè?
Ja, inderdaad.
Ja, en verder oppassen voor regen tegen 12 uur.
Dat denk ik wel, ja.
Oké, bedankt, Arie.
Niet, Pim. Ja.
Tot zover Meteo, tot zover ook dit ochtenduur. We gaan er bijna uit. We wachten even op de ster, het ANP. En om 7:05 is dat bij u terug. Tot zo.
En later word ik vrachtwagenchauffeur. En daarom krijg ik elke morgen smacks met verse melk.
Smacks, 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 smacks.
Het lekkerste ontbijt.
Van Kellogg's.
Smacks, smacks.
Het is 8 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De leider van de communistische partijafdeling Moskou, Boris Yeltsin, is van zijn functie ontheven. Hem worden ernstige tekortkomingen in zijn leiderschap verweten. Het ontslag houdt waarschijnlijk verband met kritiek die Yeltsin kort geleden heeft geuit op het tempo waarin zich in de Sovjet-Unie een aantal hervormingen voltrekken. Het gaat Yeltsin niet snel genoeg. Volgens sommige waarnemers moet het ontslag een tegenvaller zijn voor partijleider Gorbachev. Volgens anderen staat dat nog te... Veel bewolking en periode met regen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. De wind. Zuidwest. Krachtig 6. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe stormachtig 8. Tijdelijk afnemen tot vrij krachtig 5 in het binnenland. En hard kracht 7 aan de kust. Een waarschuwing voor de scheepvaart voor alle districten. Zuidwest 8. Tot slot de weersvooruitzichten van het KNMI voor morgen vrijdag tot en met dinsdag. Van tijd tot tijd regen en middagtemperaturen rond 9 graden. Einde van dit ANP-bulletin.
FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
Goedemorgen, dit is de stad met een kort overzicht van het nieuws van hele ochtend. Gisteravond werden de bewoners van Wittenburg ingelicht over de gevolgen van de sanering van de vervuilde bodem op het noordelijke deel van Wittenburg. Er zitten namelijk polycyclische aromaten en fenolen in de bodem daar. En verwacht wordt dat de sanering, wanneer die gaat plaatsvinden is overigens nog niet duidelijk, dat die sanering veel overlast zal veroorzaken. Een aantal bewoners die heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze elders gehuisvest wil worden tijdens die sanering. Er zal vandaag niet gestaakt worden in het stukgoed in de Amsterdamse haven. Op een actievergadering is besloten om vandaag eerst eens rustig na te praten in de kantines en de werkgevers in de gelegenheid te stellen om het geheel op zich in te laten werken, aldus Paul Rozemuller van de vervoersbond FNV. Aan de 24-uur-staking van gisteren hebben ruim 700 mensen meegedaan. De Amsterdamse politie heeft gisteren bij een inval in West een 35-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij in harddrugs heeft gehandeld. In de omgeving van het pand zijn 21 verslaafden aangehouden die met cocaïne en heroïne het huis uitkwamen. De politie greep in naar klachten uit de buurt over de intensieve handel. Journalist en stadgenoot Wim Klinkberg is door de Tros uit het radioprogramma Journalistenforum gezet. Klinkberg heeft sinds 1975 aan het programma meegewerkt en is volgens de directie van de Tros over de schreef gegaan ten aanzien van minister-president Lubbers. Jaap van Zweden, de eerste violist van het Concertgebouworkest. U zou het misschien niet verwachten, maar het is toch gebeurd. Hij is gekozen tot Prins Carnaval gisteren. Als Jacobus de eerste zal hij het komende Amsterdamse carnaval aanvoeren. In navolging van Harry Slinger, die vorig jaar de carnavalscepter over deze stad zwaaide. Tot zover Stad Radio Amsterdam. Wij melden ons weer met ons volgende korte nieuwsblokje om 9 uur. Tot dan.
Een waarschuwing voor alle scheepvaartdistricten Zuidwest 7. Tot zover het ANP-bulletin.
FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
In dit korte blokje een aantal aankondigingen van aardige zaken waar u misschien vandaag nog naartoe kunt als u tijd heeft. Vanaf vandaag tot en met 31 maart geeft de Amsterdamse politiekapel onder leiding van haar dirigent Gerrit Fokkema wekelijks lunchconcerten in De Duif aan de Keizersgracht in Amsterdam. De politiekapel heeft een traditie opgebouwd door in de wintermaanden lunchconcerten te geven in de Nieuwe Kerk op de Dam. Maar wegens gebrek aan ruimte in deze kerk is er nu gekozen voor De Duif. Dat is die kerk op de Keizersgracht. U kunt daar vandaag al naar het lunchconcert van 11:45 tot 1 uur. En volgens mij zijn die concerten van de politiekapel altijd gratis.
Weet ik veel.
De tweede ronde van onze quiz Weet ik veel. Drie kandidaten spelen tegen elkaar. Elke vrijdag rechtstreeks van 12:30 tot 1 uur. Publiek is van harte welkom. Elke vrijdag dus vanaf 11:50 in de studio van Stad Johannes Vermeerstraat 29. Tot vrijdag bij
Weet ik veel.
Wellicht nog ten overvloede. U kunt dus morgen al terecht voor die quiz om 12 uur. En Hans van der Boom presenteert die hele zaak. Nog één zaakje in buurthuis De Piraat. De Piraat, een rommelmarkt. Vanmiddag van 2 tot 4. U kunt daar tegen afbraakprijzen weer van alles en nog wat kopen. Houtmanstraat nummer 2, buurthuis De Piraat. Om 10 uur melden wij ons weer. Tot straks.
Whatever happens, happens. Always for the best, my heart just
Huien, middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Voor alle districten geldt Zuidwest 7. Tot zover het ANP-bulletin.
FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
Het nieuwe onderkomen van het Joods Historisch Museum in het voormalig Hoogduitse synagogecomplex aan het Jonas Daniël Meijerplein heeft geleid tot een enorme opleving van de belangstelling voor dit museum. In het eerste half jaar sinds de opening op 3 mei jongstleden trok het al meer dan 90.000 bezoekers. En dat is volgens een woordvoerster van het museum een record vergeleken bij voorgaande jaren waar de bezoekersaantallen gemiddeld rond de 35.000 tot 40.000 bedroegen. De reacties zijn volgens haar allemaal even positief. Het grootste deel van de bezoekers heeft ook te kennen gegeven zeker nog een keer terug te komen, aldus de woordvoerster. Het feit dat ook vanuit het buitenland zoveel mensen een kijkje kwamen nemen heeft waarschijnlijk te maken met de uitgebreide aandacht die daar op televisie en in de kranten aan de opening van het museum werd besteed. Joods Historisch heeft een uitgebreide eigen collectie waarmee ze een zo breed mogelijk publiek wil informeren over de cultuur en de geschiedenis van de Joden in Nederland. Daarnaast organiseert men wisselende tentoonstellingen in het nieuwe gebouw aan het Jonas Daniël Meijerplein. De Amsterdamse politie heeft gisteren bij een inval in West een 35-jarige man aangehouden en hij wordt verdacht van handel in harddrugs. In de omgeving van het pand zijn 21 verslaafden aangehouden die met cocaïne en heroïne het huis uitkwamen. De politie greep in naar klachten uit de buurt over te intensieve handel. De hoofdverdachte is een bekende van politie en justitie. De bewoners van Wittenburg zijn gisteravond ingelicht over de gevolgen van de sanering van de vervuilde bodem op het noordelijk deel van Wittenburg. Er zitten namelijk polycyclische aromaten en fenolen, giftige stoffen dus, in de bodem. Verwacht wordt dat de sanering veel overlast zal veroorzaken en een aantal bewoners heeft gisteravond zelfs al te kennen gegeven dat ze tijdelijk wil verhuizen tijdens het afgraven van die vergiftigde grond. Tot zover Stad. Om 11 uur melden wij ons weer.
Dit stofje, mensen. Meters.
Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. En nog een waarschuwing voor de scheepvaart. Alle districten Zuidwest 7. Dit is het einde van het ANP-bulletin.
FM 94,3. 94,3. Stad, Radio Amsterdam.
De gemeente Amsterdam wil op korte termijn een gesprek met minister Brinkman van WVC in verband met zijn bezuinigingsplannen, neergelegd in het Plan voor het Kunstbeleid 1988-1992. Het staat in een brief die burgemeester en wethouders gisteren aan Brinkman hebben gestuurd. En daarin wijst het college erop dat in de Amsterdamse kunstinstellingen in het kader van de herschikkingsoperatie van de minister fors moet worden ingeleverd. Het college zegt best begrip te kunnen opbrengen voor de door de minister voorgestane geconcentreerde spreiding en voor de wensen van andere grote steden. Tegelijkertijd willen BNW dat de regering wordt gehouden aan de positie van Amsterdam, dat daar rekening mee wordt gehouden als culturele hoofdstad van het land en zij het voor 1 jaar ook van Europa. De erkenning van die bijzondere culturele positie is volgens burgemeester en wethouders nadrukkelijk vastgelegd in de tussen de minister en Amsterdam afgesloten bestuursovereenkomst. Hoe verleidelijk het misschien ook is om lusten en lasten van welke aard dan ook gelijkelijk over het hele land te willen spreiden, een dergelijke simplistische benadering kan in elk geval niet op de kunstensector worden toegepast. Vraag naar en vooral aanbod van kunst concentreren zich natuurlijkerwijs in de grote steden, en met name in Amsterdam, dat is van oudsher al het geval geweest en berust niet op een toeval. Kunst van allure kan niet worden afgedwongen. Ze gedijt slechts in een bepaald klimaat dat geforceerd ingrepen niet verdraagt. Bossen kunnen niet strafloos worden overgeplant. Kunst evenmin, aldus BNW. Het college laat Brinkman weten graag te willen blijven aanspreken als minister van cultuur en niet als minister van spreiding. Maar het wil niet zeggen dat er geen spreiding moet zijn en dat Amsterdamse kunstinstellingen hun activiteiten tot hun standplaats zouden moeten beperken. Dat voegt het college eraan toe. Tot overleg over die spreidingstijd is Amsterdam gaarne bereid. Vandaar dat verzoek tot een gesprek. Tot zover deze korte uitzending.
Boomsma, oud-Friese Berend.